Gemeente, namens de Kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Afgelopen week is op 74-jarige leeftijd overleden mevrouw Bruurmijn, gewoond hebbend op de Rozenstraat 987. De rouwdienst zal plaats hebben op 30 juli, dus morgen, om 10:30 hier in de Maranatenkerk en de begrafenis om 12:00 op de Zuiderbegraafplaats. Deelvolente woensdag 1 augustus zal er zomerkring zijn. De avond begint om 7:45 en psalm 5 zal worden behandeld. Deelvolente donderdag 2 augustus zal de jaarlijkse zendingsdag van de GZB worden gehouden. Voor informatie hierover of mogelijkheden om met iemand mee te rijden, kunt u contact opnemen met broeder A. Plomp. De eerste collecte is voor het diaconale weekwerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen van de kerk vragen wij uw gaven voor het onderhoud van het kerkgebouw. In deze dienst zal voorgaan professor W. Balken van Den Haag. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader in de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen psalm 118, daarvan de versen 7 en 8. Psalm 118, de versen 7 en 8. door belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We zingen daarna Psalm 118, vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. En ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. Barmhartige God, Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken u voor al uw weldaden, die zo menigvuldig zijn, elke dag opnieuw ontvangen wij het leven uit uw hand, en vele zegeningen daarbij, en het doet ons in vrede leven en mogen ongestoord uw naam belijden. En we danken u bijzonder op deze dag dat u ons brengt bij de bron van het eeuwige leven. Bij uw woord dat eeuwig stand houdt. Bij uw woord dat ons uw Zoon Jezus Christus openbaart. Onze getrouwe zaligmaker die zichzelf gegeven heeft om ons te redden. Uit de diepte van nood en dood. En die met zijn offer ons heeft vrijgekocht van de machten van de zonde en van de duivel en van de dood. Waar wij het niet van redden kunnen. Hij heeft overwonnen. En verkondigt ons. Telkens weer opnieuw. De rijkdom van zijn heil. Wij bidden u, geef ons allen, ouderen en jongeren, geef ons een ontvankelijk hart. Geef ons wat ons nodig is om uw woord recht te verstaan. Geef ons een helder verstand, en geef ons een geopend hart, dat ontledigd is van al wat in ons is, om ons te vervullen met het Uwe. En wij bidden U, bijzonder, kom en zend Uw Heilige Geest naar Uw belofte, dat Uw woord nooit ledig zal terugkeren, maar alles zal doen wat U behaagt. Heere, gedenk ons hier vanmiddag in Uw huis. Wij bidden U, wil zijn met alle die met ons meeluisteren, waar ook. En vragen om Uw hulp en bijstand, bijzonder voor rouwdragenden. Voor allen die treuren om lege plaatsen in huis en hart. Ook voor de rouwende familie die morgen geroepen wordt om uit te gaan naar de akker der doden. En wij bidden U, wil met Uw troost hen sterken en bemoedigen. En ons doen weten dat het begraven een zaaien is in verderfelijkheid, in oneer. Maar dat wij mogen weten van de grote dag der opstanding in onverderfelijkheid en in heerlijkheid. Wij bidden U, wil die grote en krachtige troost ons meedelen, en bijzonder alle rouwdragenden, wil ook zijn met zieken en alle die tobben met zorgen en noden, wil hen Uw hulp en bijstand geven, wil ons land en volk gedenken, wil zijn met onze koningin en alle die haar lief zijn, verlicht hen met Uw geest, opdat ze ons volk voorgaan in de vrezen van Uw naam, en geef ons een regering die dienstbaar is aan de bevordering van Uw koninkrijk, in de handhaving van orde en recht. En we bidden U voor alle noden van Uw kerk. En daar zijn vele noden, verscheurdheid en verdeeldheid. Daar is zoveel ontzonkenheid aan Uw woord in ons volk. En we bidden van U, geef dat Uw woord vruchtbaar is. En dat Uw gemeente een lichtende stad op de berg is. En dat door het licht velen uit de duisternis tot Uw licht worden aangetrokken. Heer, wil het schenken hier in ons land, in onze stad, in onze gemeente. Wij geven het over heel de aarde, onder alle volkeren. Laat Uw blijde boodschap kracht en troost mogen brengen. Wij bidden het U in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. U vindt onze schriftlezing bijzonder in Handelingen 11, de versen 1 tot en met 18. Maar we willen de lezing beginnen vast in hoofdstuk 10, vanaf vers 44. Ik noem dus Handelingen 10 vanaf vers 44 en dan vervolgens hoofdstuk 11 tot en met vers 18. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als met Petrus gekomen waren, ontzetten zich dat de gave des Heilige Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest hebben ontvangen gelijk als ook wij? En hij beval dat zij zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden zij hem dat hij nog enige dagen bij hen wilde blijven. De apostelen nu en de broeders die in Judea waren, hebben gehoord dat ook de heidenen het woord Gods aangenomen hadden. En toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem, twisten tegen hem degenen die uit de besnijdenis waren, zeggend, gij zijt ingegaan tot mannen die de voorhuid hebben, en hebt met hen gegeten. Maar Petrus beginnend verhaalde het hun vervolgens, zeggende, ik was in de stad Joppe biddende, en zag in een vertrekking van zinnen een gezicht, namelijk een zeker vat, gelijk een groot linnen laken, neerdalend, bij de vier hoeken neergelaten uit de hemel, en het kwam tot bij mij. Op welk laken, als ik de ogen hield, zo merkte ik en zag de vier voetige dieren der aarde en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En ik hoorde een stem die tot mij zeide, sta op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zeide, geen zins, heren, want nooit is iets dat gemeen of onrein was in mijn mond ingegaan. Doch de stem antwoordde mij ten tweede male uit de hemel, hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot driemaal. En alles werd weer opgetrokken in de hemel. En zie, terzelfde uren stonden er drie mannen voor het huis waar ik in was, die van Caesarea tot mij afgezonden waren. En de geest zeide tot mij, dat ik met hen gaan zou, niet twijfelende. En met mij gingen ook deze zes broeders. En wij zijn in het huis van de man ingegaan. En hij heeft ons verhaald, hoe hij een engel gezien had, die in zijn huis stond en tot hem zei, zend mannen naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd is Petrus, die woorden tot u zal spreken, door welke gij zult zalig worden en al uw huis. En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin. En ik werd indachtig aan het woord des Heren, hoe hij zei, Johannes doopte wel met water, maar gij zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Indien dan God hun even gelijke gaven gegeven heeft, als ook ons, die in de naam in de Heer Jezus geloofd hebben, wie was ik toch, die God konde weren? En als zij dit hoorden, waren zij tevreden, en verheerlijkte God, zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. Tot zover onze schriftlezing. En we lezen in dit gedeelte het 14e vers bijzonder. Die woorden tot u zal spreken, door welke gij zult zalig worden en al uw huis. We gaan nu zingen uit Psalm 21. En daarvan zingen wij de versen 5, 6 en 7. Ik noem u Psalm 21, de versen 5, 6 en 7. antwoorden op de prediking met psalm 46, daarvan het derde vers. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. Psalm 46, daarvan het derde vers. Gemeente, we zijn in deze hoofdstukken Handelingen 10 en 11 getuigen van een heel belangrijke doorbraak in de gang van het evangelie. En dat gebeurde daar in Caesarea, in huis bij Cornelius. Wat voor een doorbraak. De Heilige Geest breekt de barrière weg tussen Jodendom en Heidendom. Was er dan een barrière, zegt u? Was dat de bedoeling? God heeft toch Abraham de belofte gegeven, in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Joden en heidenen toch? Toch is deze barrière gegroeid en steunde op wat wij dan noemen een eeuwenoude tradities. En tradities hebben een heel taai bestaan. Hoewel dat oude verbond vele openingen had naar de heidenen, zo uit Egypte meetrokken, en ook telkens in Israël ze werden toegevoegd tot de gemeente die zalig wordt. We vinden ze in de geslachtslijn van onze Heer Jezus Christus. En toch, men had moeite ermee om de heidenen te accepteren als deelgenoten in hetzelfde verbond. Die jonge christengemeente had daar ook veel moeilijkheden mee. En Petrus, die wordt er in Jeruzalem op aangesproken. Hij wordt ter verantwoording geroepen. En ze zeggen daar tegen hem: ja, Petrus, we hebben gehoord dat jij daar in Caesarea geweest bent. En je bent daar binnen geweest bij een zekere Cornelius. En voor zover onze inlichtingen strekken, was dat een heiden. U ziet, ze houden daar in die oergemeente in Jeruzalem vast, strak vast aan de oude tradities. En ze meenden, als er heidenen kwamen tot het geloof in de God van Israël, dan moesten ze eerst zich onderwerpen aan de tradities en de wetten van het Jodendom. En dat betekende bijvoorbeeld dat ze zich moesten laten besnijden. En nu was Petrus niet alleen op bezoek geweest, in huis geweest bij onbesnedenen, want dat deed men niet. Hij had ook met ze de maaltijd gebruikt. En een tafelgemeenschap is nog in het Oude Oosten een heel bijzondere vorm van gemeenschap. En toen waren ze daar ook nog gedoopt. Dat kwam helemaal niet te pas, vonden ze. Dat was een radicale breuk met de Joodse wetten en met de Joodse tradities. Want in Jeruzalem hadden zij dat woord van het heil binnen teruggetrokken in de kring van het eigen volk. Heidenen hadden daaraan geen deel. En u herkent misschien dat patroon. Dat ondervinden wij ook vandaag nog. Die ander, die moet eerst worden net als wij. En die moet net zo gaan denken als wij. En die moet net zo gaan handelen als wij. En misschien zegt u, ja, maar dat is toch bekrompen. En wij willen die bekrompenheid die discipelen kwalijk nemen. Maar laten we dan niet vergeten dat de zaligheid uit de Joden is. En dat het een groot wonder genoemd moet worden, dat het woord der zaligheid is uitgegaan na Pinkster over het rond van de aarde. En de apostel Paulus die komt daar niet uitgedacht over, en al zijn brieven niet. Over dat groot geheimenis. Het geheim van de zaligheid. Eeuwenlang verborgen. En nu geopenbaard. Dat ook de heidenen deel hebben aan de volle rijkdom in Christus. En het was voor Paulus een verrassende zaak.
En u en ik, wij mogen daar vandaag ook nog dankbaar voor zijn. Want anders zaten we hier niet en stonden we hier niet. Want als God dat heil uit de bast van Israël niet had vrijgegeven naar de heidenen toe, dan hadden u en ik, dan hadden wij er nooit van gehoord. Petrus had daar ook moeite mee. Notabene een van de apostelen. Om naar Cornelius te gaan. Maar de Heilige Geest heeft hem duidelijk in die richting gewezen. En als we dan vragen aan Petrus, hoe kom je daarbij? Dan zegt Petrus wel, ik was in gebed. En toen kreeg ik een visioen, een gezicht. Het was een soort van laken en dat werd aan vierhoeken werd dat neergelaten. En toen ik erin keek, toen zag ik daar allemaal vriendelijke dieren. En opmerkelijk, reine en onreine dieren samen. En toen hoorde ik een stem en die zei, stop Petrus, slacht en eet. En toen zei ik, in geen geval, want ik heb nog nooit iets wat onrein is gegeten. En toen werd het herhaald en ik hoorde weer die stem. En ook ten derde male. En toen werd het laken weer opgenomen in de hemel. En Petrus zegt, en net toen ik erover nadacht, wat betekent dat nu eigenlijk? Wat heeft dat mij te zeggen? Toen stonden daar die mannen. En ik wou de uitnodiging brengen om naar Cornelius te gaan. En toen heeft God tegen mij gezegd, denk erom Petrus, wat ik rein acht, mag jij niet voor onheilig houden. En u begrijpt waar dat op doelde. Dat de Heere God zegt, ik heb die heidenen rein verklaard. En nu mag mijn apostel Petrus, die mag niet de neus ophalen en ze voor onrein houden. En afstand tegenover ze bewaren. Petrus was dus goed voorbereid toen hij deze dienstorder kreeg van zijn hemelse meester. En toen de Heilige Geest tegen hem zei, ga mee met die mannen die deze dringende uitnodiging van de Romein Cornelius hebben overgebracht. En zo ben ik gegaan, zegt Petrus. En u ziet, het was geen toeval. Het was duidelijk door God geleid. En het was zeker niet op mijn eigen initiatief. En u vraagt u, hoe was dat nu met die Cornelius? En dan, als wij bij Cornelius komen en het aan hem vragen hoe dat gegaan is, dan zegt Cornelius hetzelfde. Ik was in gebed. Dat deden ze dus niet alleen in Jeruzalem. Dat deden ze niet alleen in Israël. Dat doet ook zo'n heidense man als Cornelius in Caesarea. Een hooggeplaatste man, een officier, die waarschijnlijk al wat langere tijd in die garnizoensstad Caesarea heeft vertoefd. En die, en daar heeft de Heilige Geest ook voor gezorgd, die geïnteresseerd was, die belangstelling kreeg voor de godsdienst van Israël. Dat was heel anders dan hij als heiden gewend was. Heidendom, dat is veel godendom. Voor elke god en voor alles hebben ze nog een andere god. En elke god, daar moet je mee uitkijken en daar moet je mee vriendje worden. En ze hadden ook in die heidense instelling de idee, zo'n god is aan een bepaalde plaats gebonden en als je in een andere plaats bent, dan moet je rekening houden met die god, want die is daar de baas. Typisch van die heidense opvattingen. En hij werd geboeid door Israël, door het woord van de profetie. Dat gaf God hem in zijn hart. En hij heeft tot God gebeden of hij ook mocht delen in de rijkdom van het heil. En dan wordt zijn gebed verhoord. En dan krijgt Cornelius bezoek van een engel. En die zegt, uw gebed is verhoord. En weet u wat u doen moet, Cornelius? U moet een paar van die mannen, van die slaven of van die lijfwachten, Die moet u sturen naar Petrus. Die is daar in de naburige stad Joppe. En u moet hem uitnodigen om bij u te komen. En uit zijn mond zul je het volle woord horen der waarheid. Daar heeft hij vurig om gebeden, die Cornelius. Dat hij als heiden er helemaal bij mocht horen. Met zijn huis en met zijn gezin. Want iemand die zo in gebed is, die is geen egoïst. En die bidt niet alleen maar naar zichzelf toe. Maar die draagt de zorg en van de geestelijke nood van zijn hele huis en van alle die bij hem horen op zijn hart. En die Petrus zal woorden tot u spreken, waardoor je zalig zult worden. Heel uw huis ook. Wel, en dan volgt het bezoek van Petrus. En dan houdt Petrus daar een preek in dat huis van Cornelius. Nee, dat was geen samenloop van omstandigheden, dat was een zeer opzettelijke leiding en opdracht van Gods wegen. En zo werden ze heerlijk gezegend. En de Heilige Geest valt op allen die het woord horen. Want het woord van God is nooit los van de Heilige Geest. En ze werden ook gedoopt. De Heilige Geest valt op allen die het horen. Want als God werkt, wie zal het dan keren? En nu zegt u, ja, dat is nou een geschiedenis van 2000 jaar terug en wij leven nu. En wat heeft zo'n geschiedenis eigenlijk met onze situatie vandaag te maken? U weet wel, wij mensen, wij zitten vaak in de kerk. En wij denken dan, ja, we zitten er wel, maar er gebeurt eigenlijk nooit wat. We denken wel eens, gebeurde er maar wat. En dan zijn wij natuurlijk vooral gespitst op wat wij noemen het spectaculaire. En we denken stellig niet aan het verborgene. Terwijl God met zijn Heilige Geest in het verborgene werkt. Maar wij willen het zien. En wij willen het voor ogen getoverd hebben. Maar het is geen kleinigheid dat ze daar het woord horen en dat de Heilige Geest op hen allen valt. Dan gaat u anders de kerk uit als u erin gekomen bent. En dan moeten wij zeggen, waarom is het vaak zo'n koude en lauwe en zeg maar dode zaak in de gemeente? En dan noem ik twee dingen. In de eerste plaats, omdat ook dienaren van het woord vaak niet geloven dat mensen zalig worden door het woord dat zij mogen bedienen. Het staat daar wel in de handelingen, maar geldt dat ook nog vandaag? Dat is de eerste. Maar de tweede, evengoed omdat de gemeente dat niet gelooft. Dat woorden die tot hen gesproken worden, dienen tot hun zaligheid. Tot hun levensbehoud. Wij moeten zeggen, wij zijn geneigd om, nou ja, die woorden wat vrijblijvend aan te horen. En dan vervolgen we onze eigen weg. En dan zeg je, dat kan niet. Het kan niet buiten ons omgaan. Want Petrus, die stelt daar een vraag als hij daar binnenkomt in het huis van Cornelius. En dan zegt hij, mag ik eens vragen, wat is de reden dat u mij hebt ontboden? En wat zegt Cornelius? Om te horen het woord dat God u bevolen heeft te spreken. Daar gaat het om. En dan nog eens, mensen zeggen vaak, ik ging de kerk uit zoals ik erin gekomen ben. En mag ik dan de vraag eens omkeren? Hoe bent u erin gekomen? Bent u erin gekomen net als Cornelius? Biddend? Biddend om in dat woord Jezus Christus te ontmoeten? Ik verzeker u, dan gaat u er anders uit dan u erin kwam. Want wees daarvan overtuigd, dat woord van God wat wij hier hebben in de kerk en wat hier al generaties lang ligt en dat telkens bediend is aan mensen die elke zondag kwamen om dat woord te horen, omdat het ging om hun levensbehoud. Dat woord van God is geen mensenwoord. Het is een woord wat geladen is met de Heilige Geest. En dan hebben wij weer een vraag. Wat is het geheim? Wat is het geheim dat er werkelijk iets gebeurt? En dan noem ik weer twee dingen. In de eerste plaats, in de bediening van het woord en ook van het sacrament, is het geheim niet het opzienbarende, maar het geheim is allereerst het gebed. Dat is een geweldige gave, ons door God gegeven. Ik zou bijna zeggen, dat vindt u in de hele Bijbel. En als u het midden openslaat, hebt u daar het psalmboek, het gebedenboek van de kerk. Van Israël, ja, van de kerk. Dat wordt ons op de lippen gelegd. En als we dat met hart en ziel bidden, dan is het als het voor onszelf geschreven is. Voor het eerst. En het heeft al zoveel eeuwen kracht gedaan. Dat gebedenboek. En dan zeggen we, dat is het geheim. Petrus was in gebed. En Cornelius was ook in gebed. Petrus de discipel. Hij was daarvan volstrekt afhankelijk. En Cornelius de heiden. Hij was daar om verlegen. Hij was daar verlangend naar gemaakt. Begerig. Om erbij te mogen horen. En dan moet ik zeggen, wij houden in onze beoordeling van het kerkelijk leven er hele verkeerde criteria op na. Wij menen de dingen te moeten meten aan de activiteiten. En dan zeg ik, en mag ik eens vragen, bent u wel actief in de binnenkamer? Want dan gebeurt er wat. Persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk, want biddend dragen wij nooit alleen maar onze eigen nood, maar de nood van de hele kerk en van de hele christenheid en van de hele wereld in nood, die dragen wij op aan God, die alleen uitkomst kan geven. Dan gebeurt er wat. Dat is het eerste, het gebed. En dan het tweede. Het tweede daar onmiddellijk mee verbonden is de gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid, dat wij doen, dat wij opvolgen wat God ons beveelt. Want horen van het woord is ook onmiddellijk gehoorzamen wat God ons zegt. En geloven, dat is God betrouwbaar achten. Dat is zijn woord gehoorzamen. En zowel Cornelius als Petrus, ze hebben allebei gebeden en ze hebben allebei gedaan wat hun was gezegd. Ze hebben het opgevolgd. En dat was gehoorzaamheid aan het woord van God alleen. Dat was geen gehoorzaamheid aan de dingen die wij erbij maken en die wij erbij verzinnen. In deze twee dingen heb je het hele verhaal. Je zegt, ja, maar dat is zo lang geleden. Ja, maar het is veel dichterbij vandaag, als u denkt. Want waarom werd Petrus ontboden door Cornelius? En waarom ging Petrus er naartoe? Om woorden te spreken. Hij ging niet voor de gezelligheid. Hij ging er niet heen omdat de mensen zeiden, daar is een Joppe, hier vlakbij is die Petrus en die moeten we eens vragen, want die willen wij ook wel eens horen en die willen wij ook wel eens zien. Die zit er altijd maar daar in Jeruzalem en nu in Joppe. Laat die nou maar eens zien, laten zien en horen in Caesarea. Nee. Petrus kwam niet naar Caesarea om daar wonderen en tekenen te doen. Waar mensen dan wel op belust zijn. Hij kwam ook niet om mensen in een geheim leer in te wijden. Ook niet om een hele moeilijke verhandeling te houden. En zeker niet om mensen te behagen. Om het woord van God te spreken. Recht op de man af. En weet u, wij zijn mensen van deze eeuw, van de 21ste eeuw onder de hand. En wij zijn gesteld op het opzienbarende. En dat zit in de cultuur van deze tijd, dat zit daarin dat we zo visueel geworden zijn. We kunnen niet meer lezen en we kunnen helemaal niet meer horen. We moeten het zien en het liefst in kleuren. Dat is heel indrukwekkend, dat heeft een hele dikke, diepe imprint op je denken en op je doen. Dat is het opzienbarende. Alles wordt ons zo mooi uitgestald. En het buitengewone vooral. Dat trekt ons. En het gewone, het spreken van woorden, dat vermag ons niet te boeien. Waar willen wij dan aan denken dat het ook vandaag God behaagt om heel eenvoudig door zijn woord en door zijn geest te werken. En daaraan verbindt hij, als het om het zichtbare gaat, twee heel eenvoudige dingen. Het sacrament, het teken en zegel van de doop en van het avondmaal. Petrus moet allereerst woorden spreken. Geen mensenwoorden, maar de woorden die God hem bevolen heeft. Dat zijn woorden die samenhangen met het woord van God. En die daaraan uitleg geven. En die het de gemeente indragen. Dat onze woorden het woord van God dienstbaar mogen zijn. Dat is een wonder. En dan moeten wij die woorden bewaren. Want het zijn woorden van behoud. Van zaligheid. Levensbehoud is ermee gemoeid. En Petrus zegt, die woorden heb ik zelf ook geleerd. Toen was ik nog een discipel van de Heer Jezus. Want hij heeft vooral woorden gesproken. Van het koninkrijk der hemelen. Natuurlijk waren er toen ook mensen. Die waren alleen maar gesteld en belust op wonderen en tekenen. Maar ze waren van het woord niet gediend. Die reden is hard. Wie kan het horen? En ze gingen weg. En toen zei de Heer Jezus op een gegeven moment zelfs tegen zijn eigen discipelen. En jullie? Willen jullie ook niet weggaan? En dat bracht Petrus in verlegenheid. En toen spande het. Wat moest hij zeggen? En toen zei Petrus, ja, ik zou misschien ook wel weggegaan zijn. Maar waarheen? En naar wie? In de wereld zou ik het niet weten waar. Tot wie anders zouden we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Die zijn nergens anders en bij niemand anders te vinden. En zo raakte Petrus verbonden aan de Heer Jezus Christus. En het was een onlosmakelijke verbintenis. En ook als de duivel hem probeerde te ziften als de tarwe en de duivel zei, geef hem maar eens aan mij tegen de Heer Jezus, die discipel van je. En dan zal ik hem eens ziften. En dan zul je wel zien, dan komt de wind en hij waait als kaf weg. Blijft er niets van over. En toen heeft Jezus gezegd, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Onlosmakelijke verbondenheid. En zo weet Petrus niet anders te spreken dan de woorden die hij van Jezus Christus zelf heeft geleerd. Woorden van eeuwig leven. Dat is ons levensbehoud. Daar praten we niet zo vaak over, denk ik. Dat lees je niet in de krant en dat zie je ook niet op de tv. Maar in de gesprekken die wij voeren gaat het natuurlijk ook vaak over, ja, laat maar zeggen, lijfsbehoud. Dat is de angst.
Stel je voor, de angst kan ons bevliegen als er van een gevreesde ziekte sprake is. Of als er plotseling een ongeluk gebeurt. Of als het hart opeens ophoudt te kloppen.
Wat kan er niet allemaal gebeuren met de mens? Maar in het levensbehoud van de Heilige Schrift gaat het om behoud naar ziel en lichaam, allebei. En om het maar heel ouderwets te zeggen, om tijd en eeuwigheid, allebei. Dan gaat het om in de doop.
Dan staat u aan het doopvond met uw kinderen. Het jonge leven, pas geboren. En er wordt ons gezegd dat dit leven niet anders is dan een gestadige dood. Een voortdurend sterven. En dat betekent dat wij onze kinderen wel van alles kunnen geven. En wat zou je ze niet willen geven? Maar dat betekent dat wij ze niet kunnen behouden. En dat wij ze niet kunnen redden van de dood. We kunnen hun ziel niet behouden. En ze kunnen net als wij het koninkrijk van God niet binnen. Ze moeten ook hun reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf zoeken en vinden in Christus. Behoud. Wat betekent dat? En juist omdat die woorden niet zo vaak en niet zomaar vernomen worden, worden die woorden ons zondag aan zondag in Gods huis bekendgemaakt. En zoals in de doop zichtbaar gemaakt en bezegeld. En dan beseffen wij dat wij met onze kinderen in onszelf verloren mensen zijn. Verloren. En dat alle woorden die aan die werkelijkheid voorbij gaan, ijdele woorden zijn. Bedriegelijke woorden, die laten alles blauw blauw. En als wij verstaan dat het woord van God een woord is van levensbehoud, dan leren wij het eigene van dat woord van God verstaan. En dan is het ons gebed, Heere, geef ons dat wij ouderen en jongeren, dat wij die woorden van u, die woorden, mogen horen, waarvan Christus Jezus de inhoud is. Want wat alles wat God tot ons heil heeft te zeggen, heeft hij uitgedrukt in zijn eigen Zoon, is in hem onder woorden gebracht, vlees en bloed geworden. En er is geen ander woord dan het woord van Christus, van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Dat is de kern van de woorden die Petrus daar spreekt. En als dat verzwegen wordt, waar komt de mens dan aan? En dan zeg ik, zullen we dan eens meeluisteren met wat Petrus daar zegt in dat huis van Cornelius? En misschien zegt iemand alweer, ja, maar dat is toch zo lang geleden. Wat hebben we daar nu vandaag mee te maken? Wij moeten eigen tijdse dingen hebben, van onze tijd. En dan zeg ik, laat u niet van de wijs brengen. Want er is niets meer eigen tijds dan het woord van God. Reken maar dat God bij de tijd is. En wat zegt Petrus? Petrus heeft gezegd dat God zijn woord gezonden heeft tot de kinderen van Israël, verkondigend vrede, shalom, door Jezus Christus. En dan, die is een Heere van allen. Niet alleen meer van Joden, ook van heidenen. Zo heeft Petrus daar Christus verkondigd, voor Jood en heiden. En dat moet altijd en overal doorklinken. Christus en die gekruisigd. En dat voor mensen die hun eigen leven hebben vernield en hun eigen glazen hebben ingegooid. En Christus die opgestaan is en het leven aan het licht gebracht. En wat zegt Petrus dan? Wat zegt Petrus dan in het huis van Cornelius? Deze die een Heere is van Allah, die heeft God al de volken gegeven. De getuigen die God tevoren verkoren had. Ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben. Nadat hij uit de doden was opgestaan. En heeft ons geboden, zegt Petrus. Om het volk te prediken en te betuigen dat hij het is die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Hij is de rechter. Dat zegt Petrus daar. In het huis van Cornelius, van die deftige hooggeplaatste Romein. Rechter van levenden en doden. Dat is de laatste ernst. Waarvan behoud van de toekomende toren. Dat is eigenaardig. Want mensen kunnen verschrikkelijk bang zijn voor andere mensen. En mensen kunnen elkaar ook verschrikkelijke dingen aandoen. En de Bijbel zegt, voor mensen hoef je helemaal niet bang te zijn. Want die kunnen alleen maar het lichaam doden. Maar het gaat om het hart en om de ziel. Daar kunnen ze niets mee beginnen. En die zijn ontastbaar voor hen. Daarover gaat het oordeel van God. En zo zegt Petrus tegen Cornelius, wij hebben allemaal te maken met Jezus Christus. Jood en heiden als rechter. En zoveel als wij hier gezeten zijn, jong en oud, wij moeten alle openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Openbaar. En dat betekent dat al het binnenste komt naar buiten en het onderste komt naar boven. En Petrus denkt niet, laat ik dat nu maar voor me houden, laat ik dat maar niet zeggen in dat huis van die Romein. Dat is toch niet zo'n opwekkende boodschap als je daarvoor het eerste gast bent. Nee, dat hoort bij het woord van het behoud. Want als Christus wederkomt, wat zal hij dan? Oh, zeggen mensen, met durf te zeggen, als Christus wederkomt, dan zal hij niet vragen of je wel in de kerk geweest bent. En dan zal hij ook niet vragen over dit en dat. En dan zeg ik, weet hij waar hij naar zal vragen? Hij zal vragen naar uw geloof. Vragen naar uw geloofsgehoorzaamheid aan zijn woord. Als de Zoon des mensen wederkomt, zal hij geloof vinden op aarde. Op aarde. Daar zal hij naar vragen. En als hij rechter is, drijft ons dat in de engte. Waar moet ik dan blijven? Want voor zijn aangezicht openbaar, de spiegel van de wet leert ons de afwijkingen van die wet in ons leven. En waar moet ik dan blijven? En dan wijst ons dit woord de weg van het behoud. Het woord van het behoud. Dat hij als een zichtbaar getuigenis aan ons voorhoofd heeft vastgehecht. En dat vandaag ook nog mensen hun levensbehoud daarin mogen vinden. Oude mensen, jonge mensen, kleine kinderen mogen behoud zoeken en vinden in Christus Jezus. Want hij is niet alleen de rechter, hij is ook de redder. En dat ieder die in hem gelooft, zegt Petrus, of hij nu Jood of heiden is, dat doet er niet toe. Dat ieder die in hem gelooft, die zal vergeving der zonde ontvangen. Vergeving ontvangen door zijn naam. De zonden komen ook ter sprake, dat kan niet anders. Want vergeving, dat is niet vergeving zomaar in de lucht. Maar vergeving van zonden, en die zijn altijd concreet. Dat heeft te maken met je gedachten, met je woorden en met je werken. Waar je aan vast zit, waar je aan verslaafd bent, waar je niet van los kunt komen. En het moet uit de weg worden geruimd. En dat kunnen we niet. Dat kunnen wij niet afwassen met al het water van de zee niet. En dan is daar vergeving der zonde in Christus Jezus. In hem. In zijn sterven en opstanding. Want hij is het lam van God. Dat de zonden der wereld wegdraagt. En hoeveel het ook is. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En als we daarna luisteren wat Petrus daar verkondigt in het huis van Cornelius. Dan zouden we zeggen, Petrus, zeg nu niet zo gauw amen, maar laat er ons nog eens wat meer van horen.
Want we kunnen er nooit genoeg van horen. En dan merken we dat het woorden zijn die ook ons leven vandaag raken. Die worden gesproken op de man af. En de Heilige Geest zorgt dat het overkomt. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Daar in het huis van Cornelius. En dat doet de Heilige Geest vandaag nog. Voor mensen die dat allerminst verwachten. En is Cornelius er goed mee geweest. Dat Petrus die woorden tot hem gesproken had en tot zijn gezin. En als u dan hem vraagt, dan zal Cornelius het ook bevestigen. Dan zegt hij, wat was ik blij dat mijn gebed werd verhoord. En dat Petrus gekomen is en dat hij het woord van God heeft geopend. Het woord van behoud, waardoor ik zalig ben geworden. En niet alleen ik, maar mijn hele huis, mijn hele gezin en alle die bij me horen. Maar hij zegt, het was voor mij ook een zaak van veel gebed. En het was het ook voor Petrus. En dan zeggen we, dezezelfde werking van de geest en de zegen van het woord strekt zich uit. Ook in onze tijd. Over ons huis, over onze kinderen. En onze jeugd is er ook bij betrokken. Je hoort veel woorden. Veel te veel. De wereld is vol van geluiden. En ze moeten zich daar een oordeel over vormen. En dat leren toetsen en daar leren onderscheiden. Zonder er vaak toe in staat te zijn. Dat ze ook deze woorden van God horen. En daarvan leren leven. En dat doen die woorden van God. Dat is een krachtig woord. En Petrus staat er verbaasd van. Want terwijl hij deze woorden sprak van Jezus en Christus en van zijn vergeving, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. Hij bereikt niet alleen Joden, maar ook heidenen. Alle die ver zijn. En ze gingen met vreemde talen God groot maken. En dan stelt Petrus vast, kan ook iemand tegenhouden dat ze zouden gedoopt worden? Die de Heilige Geest ontvangen net als wij. Petrus rept niet meer over de Joodse wetten en over de tradities en over het ceremonieel en over al dat ritueel. Dat heeft allemaal afgedaan. De heidenen hoeven niet meer het teken van de besnijdenis om mee te kunnen tellen. Ze hebben de geest ontvangen evenals wij. En daarom mogen ze het teken, het merk en veldteken van Christus dragen aan het voorhoofd. U weet wel, dat krijgen ook onze kleine kinderen mee. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar die kleine kinderen, wat weten die ervan en wat beseffen ze ervan? Kan dat zomaar, dat wij ze dopen? Moeten we niet wachten, zeggen we tegenwoordig, dat ze groot zijn geworden en er zelf over kunnen beslissen? Mogen ze zelf kiezen? Mogen ze er zelf om vragen? Nee, zegt ons doopsformulier. Ze zijn ook zonder dat ze het weten aan het oordeel van God in Adam onderworpen. En zo strekt God ook zijn genade over ze uit. Daar mogen ze niet vandaan halen. U, zegt Petrus, en uw kinderen. En wij, och, wij zoeken altijd de grond in onszelf. En we zijn zo hardleers dat we dat niet willen aanvaarden dat er geen grond in ons te vinden is. En dat geldt ook voor onze kinderen. En de Heer Jezus heeft het bevolen voor zijn hemelvaart. Gaat uit met het evangelie. Tot alle volken. Maak ze tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En dat heeft Petrus daar bevolen. In Caesarea. En zo eindigt de ontmoeting met Cornelius. In een doopfeest. In de vreugde op de uitstorting van de Heilige Geest. Ze waren alle door dat vuur geraakt. En ze waren allemaal lidmaten van dat ene huisgezin van God. En wat een vreugde om dat ook vandaag te mogen ervaren. Dat het woord van God ons raakt. En dat de Heilige Geest het indraagt in ons hart. Zodat we er niet meer los van kunnen komen. En dat de prediking niet ijdel is. En dat ook het geloof niet ijdel is. En dat we zo de kerk mogen ingaan. En dat we de kerk mogen uitgaan. God lovend en dankend. En dat we zeggen, loof de Heere met de heerlijkste van zijn namen. En loof hem samen met Abrahams kinderen. En dan zeggen we, hart, wees gerust. Hij is uw licht en uw lust. En alles wat adem heeft, zeggen amen. Zo is het. We willen nu samen zingen Psalm 46, vers 3. Hemelse Vader, wij danken u voor uw woord, een levend woord, een woord van levensbehoud, een woord van zaligheid. En dat wilt u ons meegeven, elke zondag en elke dienst waar uw woord wordt gesproken. U bent er zelf. Geef, Heere, dat als u er bent, dat wij er ook zijn. Om het te horen en om er weer in te worden bevestigd. We kunnen het nooit genoeg horen. En we raken al meer onder de alles overstelpende indruk van de onmetelijke goedheid van u. Dat u een God bent van heil. In de Zoon van uw liefde. En dat uw goedheid onpeilbaar groot is. Heer, geef ons daar een indruk van. En laat het ons mogen bijblijven. En laat het ons leven stempelen. Heer, ga met een ieder van ons. Ouderen en jongeren. En bewaar ons binnen die lichtkring. Van de werking van uw geest. En geef ons liefde om telkens weer in uw huis bijeen te zijn. Waar u het ons weer opnieuw wilt betuigen. Dat het waarachtig waar en zeker is. Al uw beloften in Christus Jezus ja en amen zijn. Heer, u kent ons aller hart. En u weet hoezeer wij het nodig hebben. Geef het ons naar de rijkdom van uw genade. En doe het in de vergeving van al onze zonden. In de naam van hem die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijn.
uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 68, daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Althans, heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.